Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 80 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 80, de versen 1, 2 en 3.
Amen.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de eerste zendbrief van Paulus aan de Korinthe en daarvan het 14e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 14. Jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar het meest dat gij mocht profiteren. En want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar goden. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf, maar die profeteert, die sticht de gemeente. En ik wil wel dat gij alle in vreemde talen spreekt, maar meer dat gij profeteert, want die profeteert is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan dat hij het uitlegt, opdat de gemeente stichting mogen ontvangen. En nu, broeders, indien ik tot u kwam en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering. Zelfs ook de levenloze dingen die geluid geven, het zij fluit, het zij citer, zo zij geen onderscheid met hun klank geven, hoe zal bekend worden hetgeen gefloten of op de citer gespeeld wordt. Want ook indien de bezuin een onzekere geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Alzo ook gijlieden, indien gij niet door de taal een duidelijke reden geeft, hoe zal verstaan worden hetgeen gesproken wordt, want gij zult zijn als die in de lucht spreekt. Er zijn naar het voorvals zoveel soorten van stemmen in de wereld, en geen derzelfde is zonder stem. Indien ik dan de kracht der stem niet weet, zo zal ik hem die spreekt barbaars zijn, en hij die spreekt zal mij barbaars zijn. Alzo ook gij, dewijl gij ijverig zijt naar de geestelijke gaven, zo zoek gij dat gij mocht overvloedig zijn tot stichting der gemeente. En daarom die in een vreemde taal spreekt, die bidden dat hij het mogen uitleggen. Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. Wat is het dan? Ik zal wel met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden. Ik zal wel met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen. Anderszins, indien gij dankt, zegt met de geest, hoe zal degene die de plaats eens ongeleerde vervult, amen zeggen op uw dankzegging, terwijl hij niet weet wat gij zegt? Want gij dank zegt wel behoorlijk, maar de ander wordt niet gesticht. Ik dank mijn God dat ik meer vreemde talen spreek dan gij allen. Maar ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden in een vreemde taal. Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook alzo zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. Zodan de vreemde talen zijn tot een teken niet voor degenen die geloven, maar voor de ongelovigen. En de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven. Indien dan de gehele gemeente bijeenvergaderd was en zij alle in vreemde talen spraken en enige ongeleerde of ongelovige inkwamen, zouden zij niet zeggen dat gij uitzinnig waart. Maar indien zij alle profeteerden en een ongelovige of ongeleerde inkwam, die wordt van alle overtuigd en hij wordt van alle geoordeeld. En alzo worden de verborgen dingen zijns harten openbaar en alzo vallen zij op zijn aangezicht, zal hij God aanbidden en verkondigen dat God waarlijk onder u is. Wat is het dan, broeders, wanneer hij samenkomt en niegelijk van u? Heeft hij een psalm? Heeft hij een leer? Heeft hij een vreemde taal? Heeft hij een openbaring? Dat heeft hij een uitlegging wat alle dingen geschieden tot stichting. En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee of tenminste drie geschieden. En bij beurten dat het één het uitleggen. Maar indien er geen uitlegger is, dat hij zwijgende gemeente, doch dat hij tot zichzelf spreken en tot God. En dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen, want gij kunt alle de ene de ander profeteren, opdat zij alle leren en alle getroost worden. En de geesten der profeten zijn de profeten onderworpen. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen, want het staat lelijk voor de vrouw dat zij in de gemeente spreken. Is het woord Gods van u uitgegaan, of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. En zo dan, broeders, ijvert om te profeteren en verhindert niet in vreemde talen te spreken. Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. En zo verder schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het gaat hier om de verordeningen, de apostolische verordeningen in de gemeente. En met name het profeteren. Gelijk ook Paulus zet in die goddelijke scheppingsorde. Want gij zijt geen God van verwarring, maar van vrede en orde. O, dat het toch alles verstaan mag worden, niet met de letter of na de letter, maar naar de geest waarin het geschreven is door de Heilige Geest. Opdat we onze plaats zouden verstaan, niet alleen in het leven hier op aarde, maar ook ten aanzien van uw geboden, ten aanzien van uw heilig evangelie, in dat geestelijke leven, in de voetstappen van Christus, waarin ieder zijn plaats ontvangt. Want en gij zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En dat zijn niet dezelfde woningen, want elke kamer, elke woning is gereserveerd voor de persoon waar gij uw bloed voor gestort heeft en waar gij die woning voor heeft gereserveerd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is niet onze plaats, dat is uw plaats. Heren, we mochten het toch alle verstaan. In deze tijd van wanorde in de wereld die wankelt ten dode. In deze ondergaande wereld waar gij uw volk uit alle windrichtingen tot u trekt door de prediking van het heilig evangelie, waarin ook de wet zijn plaats heeft, en dat we dat in die goddelijke orde mochten verstaan. Anders zullen we alles vermengen en verwerpen wat u behoudt en behouden wat u verwerpt. Heren, dat we door u mochten worden onderwezen. En dat kan alleen als wij uw eigendom zijn, want een natuurlijk mens kan niet onderwezen worden in de dingen des geestes en des gods, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Een natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes gods zijn. Maar dat mocht ons maar nopen tot zelfonderzoek. Dat mocht ons maar nopen om daar te verkeren aan de troon uwer genade om van u geleerd te worden. En gij zijt het immers hen die dwalen om in het rechte spoor te brengen. Heren, ach dat gij nog dwalende schapen zoudt trekken met uw eeuwige liefde om van u onderwijs te ontvangen, om van u geleerd te worden. En gelijk Maria daar zat aan de voeten van Immanuel. Heere, gij hebt ook vele vrouwen tot u bekeerd. Al in het Oude Testament, zodanig dat ze gingen profeteren. En mochten we daaruit leren dat in Christus is nog man of vrouw. Aan deze zijde van het graf wel, maar straks niet meer. En ze zullen alle de engelen gelijk zijn. Daar zal nog zijn man, nog vrouw. Maar daar zullen ze alle klein en groot van God geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot zijn. Want gij zijt de vrede vorst, Immanuel, God met ons, Heren, dat het ook deze avond mag blijken. O, dat gij nog getuigenis kwam te geven door uw geest. En dat gij ook nog zegels daaraan zoudt verbinden. Heere, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Wat is uw volk zonder u? Hopeloos en verloren. En wat zijn uw knechten zonder u? Zonder u kunnen ze immers niks doen. O, dat gij dan met uw geest kwam door te waaien door uw hof. Want dan zijn ook de vruchten de uwe. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wees. De kleine kinderen, de ongeboren kinderen. Want uit de mond der kinderen heb gij uw sterkte gegrondvest. Hoe mogen we dat nog horen in onze dagen? Gij hebt het zoveel gedaan in het verleden. En de grote beschaamd gezet, de wijze uitgesloten. Want de wijsheid der wijze zal gij doen vergaan. En we zien het in onze dagen. De wijsheid, de Godgeleerde wijsheid, is tot kinderachtigheid. Geoordeeld is een oordeel. Er is geen wijsheid en verstand meer in onze dagen. Gij zijt de wijsheid Gods. O, mochten we door u bediend worden, Heer. Opdat we die woorden zouden spreken van goddelijke wijsheid. Dan zal zelfs de slechte zich verheugen. Verheerlijk aan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, vanmorgen gesproken over de spotters die bestraft moeten worden. En daar komt geen verbondskind onderuit. Want dat behoort tot de vrijmaakplicht des verbonds. Dat is geen populaire plicht, want dat laat iedereen liggen. Tenzij we door de geest Gods worden aangedreven, want dan is het niet. Als je het zelf op moet pakken, is het ondraaglijk. Maar als je door de geest gedreven wordt, ja, dan gaat Micha zich verheugen dat hij, Jacob, mocht verkondigen zijn zonde en Israël zijn overtreding. Dan wordt het een dienst Gods, dan wordt het een liefdedienst. En daarvan zegt Paulus in dit hoofdstuk, jaag de liefde na. Jaag de liefde, de ware liefde. Dat is wat Paulus van gesproken heeft in het vorige hoofdstuk, waar hij de liefde stelt boven geloof en hoop. Want de liefde is de meeste, maar het geloof is het eerste. Je kan niet lief hebben zonder geloof. En je kan ook niet geloven zonder de liefde. Nee. Maar in het stuk van de rechtvaardiging staat het geloof alleen. Sola fide. Dat wordt herdacht op 31 oktober. De reformatie, kan geen kerk meer gedenken. Nee, want dat is allemaal de dienst van Jerobeam. Dat hebben we gehoord. Die probeerde het loofhuttenfeest na te bootsen. En het is allemaal op niks uitgelopen. Het is allemaal afgoderij. Want het gaat allemaal ten koste van het gebod bekeert u. Dus dan kan je niet reformeren als je eigenlijk niet bekeert. Je kan ook geen reformatie gedenken. Dat is allemaal zonder geloof. Het wordt allemaal zonder geloof ook in onze dagen. Maar voor de kinderen Gods, we hebben het gehoord, profeten, dat gij mocht profeteren om de gemeente te stichten. De gemeente wordt bediend met profetie, met de prediking van het evangelie. Daarvan is de wet niet uitgesloten. Het is wet en evangelie, maar. En dan moet ik u ook zeggen, het evangelie is geen doel op zichzelf. Nee, het recht Gods moet verheerlijk worden, in en door Christus. Dan komt de wet tot zijn vervulling. Waarom de liefde najagen? Omdat de liefde de vervulling der wet is, mijn kind. Ja. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Hè? Want de liefde omhelst de gerechtigheid van Christus. Hè? Ten eerste door het geloof. Hè? Maar de liefde, dat is de bedding. Als er wordt gesproken van het gebouw Gods, wel samengevoegd. En dat Gods kinderen als levende stenen worden gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Dan is de liefde het cement tussen die stenen. De liefde verbindt, dat is de band der volmaaktheid. En jaag de liefde na. Dat is Grieks vervolgde liefde. Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Daar heb je hetzelfde. Want dat is ook een najagen van de kracht, van de opstandingskracht van Christus. Natuurlijk komt Paulus die kracht. Maar het is geen solo godsdienst. Het is een vervolggodsdienst. Het gaat door. Het leven der genade heeft, een begenadigd mens heeft steeds weer die opwekkingskracht van Christus nodig, die opstandingskracht, om hem tot profeteren te zetten. Om hem tot profeteren. Kijk, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Want alles wat moet, nou ja, dan moet je je rug onderzetten. En daar zijn al zoveel ongelukken uit voortgekomen. Als mensen de rug eronder gaan zetten, stichting oprichten, een beweging oprichten, en er allemaal tegenaan, ten dode. Want die weg die schijnt wel recht te zijn in vele ogen, maar het zijn wegen des doods. Jaag de liefde na. Want dat is, nogmaals, de band der volmaaktheid. En ijvert om de geestelijke gaven. Dat is, tracht evenwel daarna dat de een de ander daarin mogen overtreffen. Het is geen wedijver natuurlijk. Het is geen concurrentiestrijd. Nee. Dat ijveren, nou, dan ze gunt de een de ander meer van die gaven als zichzelf. Want hij zal zich nooit over zijn geestelijke gaven beroemen. Als dat het geval is, dat doen de beunhazen. Die promoveren zichzelf tot apologeten. Ja, het is maar een nageboorte van Arminius, van Pelagius. En noem al die mensen, die ketter maar op. Nee, die de Heere prijst, die is beproefd. Dat leert ons Gods woord. De bladeren van de levensboom, we hebben het vanmorgen gehoord, is tot genezing der heidenen. En die bladeren, dat is Gods woord. Mooi, hè? Dat zijn alle bladeren in de Bijbel. Alle bladzijden in de Bijbel. Is tot genezing der heidenen. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En als die goddeloze gerechtvaardigd is, dan is het een rechtvaardige. Een nieuw schepsel, al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Wat wil dit hoofdstuk nog meer zeggen? Ik kan natuurlijk niet alles noemen wat we opgelezen hebben. Er zijn kernteksten. Daar werden we bij bepaald, vers 34. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Oh, ga je nou er een wet op leggen? Nee, het spreekt Gods woord. Want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Dat is de hoogste liefde van de vrouw die God vreest. Om te zwijgen in de gemeente. Ze hoeft niet altijd betekenen dat ze altijd haar mond moet houden. Nee. Ook vrouwen profeteerden. Filippus de Evangelist had vier dochters die profeteerden. Dat betekent niet dat ze verdomenij speelden. Zo moet je nou de schrift onderscheiden verstaan. Er wordt hetzelfde woord gebruikt, ook in de grond. En het heeft toch een andere betekenis. Niet in het doel, want het doel van profeteren, dat is God verheerlijken. Dat was ons gegeven in de staat der rechtheid. Wij waren in de staat der rechtheid geschapen in het beeld Gods als Godlovers. De Heer op het hoogst verheerlijkt. Bij een rechte profetie, bij een recht profeteren, wordt de mens, wordt de Heer op het hoogst verheerlijk en de mens op het diepste nederig. Dat is de rechte prediking. Dus geen vroom vlees meesmokkelen. Nee, dat duldt Gods glorie niet. Daarom staat er hier ook geschreven, of elders geschreven. Ik had het elders gelezen. Gaat in door de enge poort. Want dan valt al het vrome vlees laaien achterwege. Kan niet mee. Het kan niet wedijveren met de gave des geestes, met de genade des geestes. En er zijn ook vrouwen die hebben geprofiteerd. Ik noemde al de dochters van Filippus, had vier dochters, nog maagden die profeteerden. En we lezen het ook van Anna, de profetes. Ja, ze waren nog profetes ook. Hoe is dat mogelijk? Dat is allemaal tegen de apostolische leer, zou je zeggen. Nou, ho. Want alles onderscheiden bestaat. Anna, dat betekent Hanna. Hanna, dat betekent genade. En genade profiteert. De genade doet het. Die vrouwen deden het niet. De genade doet het. Anna, moet ik zeggen. De profetes, een dochter van Fanuel. Penuel is dat. Penuel. Weet je wat Penuel, Fanuel betekent? Dat is hetzelfde. Aangezicht Gods. Gods aangezicht. Dus genade staat voor Gods aangezicht. Anna, de profetes, een dochter van Fanuel. Was een paar jaar getrouwd, 7 jaar geloof ik. En toen was ze weduwe en ze was dag en nacht vertoevende in de tempel. Niet om te preken, maar om God te bidden. Of die zijn belofte wilde vervullen. En daar heb die vrouw, ze trouwde met haar 17e jaar, dus van 82 jaar, wat staat er geschreven. Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen met welke haar man 7 jaren had geleefd. Dus hoeveel jaar had ze dan in die tempel wel niet tot God gebeden? En het is toch geschied. Ze heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof. En toen het kind werd geopenbaard, toen het daar lag in de handen van Simeon, ook zo'n vreemdeling, want er was een mens in Jeruzalem. De Heer heeft het niet over een menigte. De Heer heeft het meest over enkelingen. Dat is bij God de menigte. Er was een mens te Jeruzalem en zijn naam was Simeon. En deze was een goddelijke openbaring gedaan, dat hij de Christus der Schriften zou zien voordat hij stierf, voordat hij zou sterven. In de afscheiding maken ze daar Simeons bekering van. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Simeon was een vader in de genade. En Anna was een moeder in Israël. En die moeders die hebben wel meer in, die worden wel meer in Gods woord genoemd. Hulda, de profetes. Ja, en er gingen ook een paar dominees naar Hulda, want Jeremia was zo ver weg dat ze zich naar Hulda begaven. Je moet het maar lezen in Koning en Kronieken, om haar om raad te gaven. Te vroeg te vragen wat de wil des Heren was. De Boren, een richteres, wie was er nog meer een profetes? Hanna. Heb je de lofzang van Hanna wel eens bestudeerd? Net als Maria, begon ook te profeteren. De moeder des Heren zetten ze nou in onze dagen bij de onbekeerden. Ja, het is tot je verdoemenis. Als je dat doet, dan doe je dat tot je verdoemenis. Mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Als dat geen profetie meer is, dan bestaat er geen profetie. Dat is profeteren. Anna, de dochter van Fanuel, die kende ook een Peniel. Dat was haar vader. Maar ze kende ook een geestelijke Peniel. Want ze was daar. Een man streed met Jacob. En zo verkeerde Anna in de tempel om met God te strijden. Om zijn belofte, om de vervulling van zijn belofte. En ze heeft ook de Here beleden. Wat heb je dat profeteren? Jaag de liefde na en ijvert om de geestelijke gaven, maar het meest dat gij mocht profeteren. Nou, dat wordt natuurlijk wel wel afgeschermd, want Paulus zegt dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is aan hen toegelaten te spreken. Dat betekent eigenlijk te preken, namelijk openlijk in de gemeente iets te leren of voor te stellen. En je kunt het ook lezen in 1 Timotheüs 2 vers 12 en 1 Korinthe 11. Vers 5, Paulus zegt, maar een iegelijke vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd, want het is hetzelfde alsof haar haar is afgesneden. Nou, daar heb je al eindeloze discussies over gehad. We gaan hier niet discussiëren, we gaan u het woord preken. Dat de vrouwen in de gemeente zwijgen, 1 Korinthe 14, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En Timotheus, doch ik wil... Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren en nog over de man heersen. En zo is dat hier ook geopenbaard, dat de vrouwen in de gemeente zwijgen. Het is alles naar de scheppingsorde. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd Christus het hoofd van de man en de man het hoofd der vrouw. En ik heb u wel meer gezegd, als we van de scheppingsorde afwijken, dan zijn we te bestraffen. En als we daarin volharden, dan hebben we geen genade. Dan kennen we Anna niet en dan kennen we ook Christus niet. Anna, weet je wat dat betekent? Moet ik het nog even zeggen? Genade. Anna had genade bij God. Ja, en ze was de Penuel. Dat is mooi. Ja. De schrift klopt altijd. Ook Al schijnen daar paradoxen in te verborgen te zijn, schijnbare tegenstrijdigheden. En daar worden de godskinderen ook menigmaal mee bestreden. Hè? Want je zou toch zeggen, als Paulus nou zegt dat de vrouwen in de gemeente zwijgen. Hoe kan er dan een Anna een profetes zijn? Maar de Heere maakt wel eens uitzonderingen. De Heere. Als de mensen die uitzondering gaan maken, dan is het een verdoemelijke zonde. Maar de Heere, zo werd Abraham bevolen om zijn zoon te offeren, dat was een uitzondering. Want het was bij God bij de wet verboden om mensenoffers te brengen. Maar de Heere zei het tot Abraham. Dus dat moet gehoorzaamd worden. Ik heb wel meer gezegd, als Abraham bevolen werd om van de berg Moria af te springen, had hij het gedaan. Want Abraham geloofde God. En dat is hem steeds tot rechtvaardigheid gerekend. Ook, staat er. Abraham was al gerechtvaardigd. Maar dan wordt ook Gods kind gerechtvaardigd door de werken. Dat is door de geloofsgehoorzaamheid. Dat, ja, absoluut de waarheid. Dat zijn de vruchten waaraan je de boom kan herkennen. Die worden gerechtvaardigd ook door de werken. Gelijk Rahab de hoer, dat ook kende elk kind van God. Want het is onmogelijk als je in Christus gelooft, dat hij geen werken voortbrengt van geloof en bekering. Dat is onmogelijk. Dat zegt ook de catechismus. En dus die gelovige vrouwen, die godzalige vrouwen, dat is voor die vrouwen geen gebod of verbod van nou dat mag niet. Nee, dat is, want kijk, dit hoofdstuk begint, jaag de liefde na. Dat geldt ook voor die gelovige vrouwen. Die jagen ook de liefde na. Want als er staat jaag de liefde na, dan jagen betekent dat Gods kinderen die najagen. Niet vanuit hunzelf, maar door de Heilige Geest gedreven. En ik heb al gezegd dat de Heere wel eens uitzonderingen maakt. Hè, zoals Simson wilde trouwen. En natuurlijk werd ook gesloten met een Filistijns meisje. Hè, zijn godvrezende vader. Maar Manoah en zijn vrouw die wisten niet dat het van de Heere was. Maar Simson zocht gelegenheid. Kijk, die mensen die gaan niet alles op straat gooien. Die gingen niet alles vertellen. Hij vertelt zijn vader en moeder nog niet eens hè, dat hij een leeuw gedood heeft. Van, kijk, die Kleniaanse beunhazen, die, hè, ik. Maar dat deed Simson niet. Nee. En er kwam een jonge leeuw hem brullende tegemoet. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft stilzwijgend die bek van die leeuw gepakt. En hem in twee stukken gestuurd. En toen liet hij hem vallen. En toen ging hij naar zijn vader en moeder. En hij hield het voor zijn vader en moeder verborgen. En toen hij er nog een keer langs kwam om dat huwelijk te bevestigen, nam hij weer zijn vader en moeder. Zou je altijd je vader en moeder meebrengen? Als je vader en moeder niet op je huwelijk kunnen zijn, dan is er iets mis. Ja. Maar Simson nam ze mee, want die oud-testamentische vader, speelde daar een beslissende rol in, om dat zomaar eens even populair te zeggen. En toen ging Simson weer, want hij wist natuurlijk precies waar hij die leeuw had gedood. En die ging dan langs om die leeuw te even kijken. En toen zat er honing in dat lichaam van die leeuw. Zeg maar in de holte van zijn buik. En toen haalde hij die honing eruit. Maar dan zei zijn vader en moeder niet. Nou, dat is, kom uit die leeuw, die heb ik verslagen. Nou, dat deed hij niet. Hij liet ze er wel van mee eten. Kijk, daar heb je nou de genade. Hè? Ja, genade is gunnend. Maar niet met woorden. Simson heeft niet zoveel gezegd. Hij heeft ze die honing gegeven. Opdat ze ook door honing worden gesterkt. Heb ze ook daarvan mee laten eten. Maar schijnbaar een eind lopen. Het was alles te voet. Wat wil dat allemaal zeggen? Dat de vrouwen in de gemeente, dus de gelovige vrouwen, die zijn daar niet onder vernederd dat ze moeten zwijgen. Het is een eer om in die scheppingsorde je plaats in te mogen nemen. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. En de man het hoofd van de vrouw. Dat is voor de vrouw een ereplaats. Die man die moet in de tuin werken en op het dak. En die vrouw die mag eten kopen. Dat is toch een ereplek. Ja, tegenwoordig wordt het allemaal geëmancipeerd. Hè? Christelijke emancipatie. Dan geven ze het allerlei vrome. Hè? Reformatorisch komt er dan boven te staan. Het is allemaal van God vervloekt natuurlijk. Want men houdt met God geen rekening meer. En is zelfs zichzelf tot een God geworden. Maar dit verandert nooit hoor. Want dat de vrouwen, dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen. En het woordje bevolen is er dan toegevoegd onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Hè? De wet zegt, Paulus doet de wet niet teniet. Nee, nee. Hè? En Sarah noemde haar man haar heer.
Ja.
De man staat boven de vrouw, niet als een tiran. Maar God wil onderscheid. Hè? Een vrouw is hulp er tegenover, niet de man. Want de vrouw heeft eerst gezondigd. Hè? Eva heeft eerst gezondigd. Daarna Adam. De vrouw staat onder de man, niet als een slavin. Hè, dat komt ook veel voor bij vele volkeren, bij de moslims. Dan is de vrouw maar een slaaf. Een slavin. Maar zo is het niet. Nee, nee. De man geeft het zwakke vat haar eer. Hè, dus alles door het geloof. Alles in het geloof. Hè, dat betekent natuurlijk niet dat de onbekeerde mannen in de gemeente hun vrouwen mogen onteren omdat ze niet in Christus geloven. Nou, dat betekent het niet, want God rekent alles aan in het verbond, in het kader van het verbond. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet toegelaten te spreken, dus Paulus wil niet Paulus. Dat is hem van de Heilige Geest ingegeven en volstrekt in overeenstemming met de wet en met de leer van Christus. Het behoorde tot de leer van Christus. Dat de vrouwen in de gemeente zwijgen. Maar nogmaals, ik heb u gezegd dat de Heer wel eens een uitzondering maakt. En nou betekent die uitzondering niet dat de dochters van Filippus gingen preken. Dat betekent het niet. Nee, ze konden wel eens toekomende dingen vertellen. Zo gingen die priesters ook naar de profetes Hulda om de wil des Heren te verstaan. Dat was een moeder in Israël. Die ging niet publiek preken. Nee, er is niks van opgetekend. Ja. De lofzang van Maria, de lofzang van Hanna, die zijn opgetekend, want die zijn zo godenverheerlijkend. Oh ja, wat de Samaritaanse vrouw uitprofeteerde is opgetekend. Kom zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb is deze niet de Christus. En op haar getuigenis, op haar profeteren, kwam heel Sichar tot bekering. De lieden van Sichar, die bekeerden zich op het getuigenis der vrouw. Nou als je zo in de gemeente mag verkeren, maar ook daarbuiten, staande onder de man, een vrouw is ook geroepen om haar kinderen te onderwijzen. Oh jazeker, dat zwijgen, dat betekent een publiek zwijgen, dat betekent binnen de gemeente des Heren, waar er geprofeteerd wordt, waar Gods woord wordt verklaard, uitgelegd, daar mag niet door een vrouw geschieden. En nou zie je dat ook in reformatorische kringen, dan zie je dat meer en meer daar wordt van afgeweken. SGP, dat is natuurlijk al van God vervloekt. Want ik heb u al gezegd, er zijn landen die hebben geen politieke partijen. En Libië van Gaddafi was daar één land van. We hebben het niet over zijn ideologie, maar wel over zijn regeringsvorm. Dat is nog bijbels ook. Geen politieke partijen. God wil geen partijen. Ik heb vanmorgen gezegd, zeg het weer. God wil geen partijen. Een politieke partij is van God vervloekt. En je kunt dat met geen bibliotheek aan boeken recht praten. Nee, nee. Dat is maar een beetje gesjoemel in de marge. Daar zich God niet aan verleiden. God heeft zijn woord. En in ieder heeft zich aan dat woord te onderwerpen. En doe je het niet. Blijf je profaan, dan ben je een spotter. Hè? We hebben vanmorgen gezien hoe het met spotters. Hè? En die buiten zijn, die worden buitengesloten. Voor eeuwig buitengesloten. Hè? De honden. De hoereders, de spotters, de zwijnen. Ja, want er staat ook, geef het heilige de honden niet. Nog weer paarden voor de zwijnen. Er zijn natuurlijk, dat boort alles op de leer van Christus. Het is ook door Christus zelf geleerd. Dat we niet de sacramenten mogen openstellen voor de honden en voor de zwijnen. Nee. Nee, absoluut niet. En hier heb je ook weer zo'n restrictie, om het zomaar eens te zeggen. Dat is een evangelische restrictie, dat is niet een wettische restrictie. Hè? Dat zijn geen lasten die te zwaar zijn om te dragen. Nou. Nee, maar het evangelie kent ook zijn restricties. Jazeker. Daar is niet alles vrij wat het vlees vrij wil hebben. Maar het vlees zoekt naar vleeselijke vrijheid. Maar die door de geest van Christus geleid worden, die bedenken wat de geestes is. En die door de vlees geleid worden, kan heel vroom, kan nog wel vromer als degene die door de geest geleid worden. Maar die bedenken wat is vlees is. Vleeselijke vrijheid. Paulus zegt, gebruik de vrijheid waarmee u door Christus zijt vrijgemaakt, niet als een oorzaak tot het vlees. En dan moet je niet denken aan gruwelijke zonden. Ja, het zijn gruwelijke zonden, maar dat gaat zo venijnig vroom, gaat dat in zijn werk. Dat kan ik je niet vertellen. Ja, Gods woord vertelt het ons. Gods woord predikt dat ons en dat moeten wij dan ook prediken. Ook de oordelen die de Heer daarover uitspreekt. Die Hanania, dat lag lekker in het vlees. Hij zegt dat duurt geen 70 jaar. Dat was ook zo'n vrouwelijke profeet. Ja, ik noem het maar, hè, want dat zijn vrouwen. Die profeteren uit eigen hart. Dus vanuit het vlees strelen zij het vlees. Dat noemt Gods woord vrouwen. Dat zijn geen mannen. De mannelijkheid is weg, ook in onze dagen. Er zijn geen mannen meer. Bijna niet meer. Omdat men van de scheppingsorde afwijkt. Dat geldt niet alleen voor vrouwen die dan een plaats innemen van de man. Dat geldt ook voor mannen die zich als vrouwen gedragen. Wee het land welks koning een kind is. Daar heb je nou weer zo'n vrouw. Niet in staat om te regeren. We hebben het vanmorgen gezien met Ephanos. Dat is de hoovaardige. Die zichzelf kroont, die zichzelf prijst. Maar we hebben het ook gezien. Stefanos die was gekroond, door God gekroond. Ja. Dus het is een heel verschil. Hè? Als een mens iets in gang zet. Of God het in beweging zet. Een heel verschil. Hè? Net zoals Getrouw die mondchristen aansprak. Ja, hij zegt, je waarschuwt wel tegen de zonde, maar je verwerpt ze niet. Kijk, daar heb je nou net het criterium tussen Ephanos en Stefanos. Stefanos moest het hele Sanhedrin verwerpen in de naam des Heren. Gij hardnekkige, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Nou, dat is de kerk van vandaag. Net eender hoor, ze doen net of dat Sanhedrin maar in de dagen van Christus voortkwam. Nou mensen, dan leef je in een droomwereld, want dat Sanhedrin is nog springlevend. Dood in zonde en misdaden weliswaar. Want ze loven God niet. Nee, de levende, die zullen u loven gelijk ik heden doe. Het moet alles worden verstaan door het geloof. En dan is het een vanzelfsheid. Hè? Ook deze evangelische restricties. Hè? Dat de vrouwen in de gemeente zwijgen. En ook wat daar verder van geleerd wordt. Hè? In Gods woord. Paulus die wil daar mee zeggen dat die scheppingsorde op alle fronten in acht moet worden genomen. Want anders kun je daar God niet mee behagen. Dan wijk je af van het geloof. Dat weet je toch niet, van het geloof afwijken. Want dan word je zelf tot een God. Dan gaat de mens uitmaken wat goed en kwaad is. Nou, ga je dan maar bergen. Nee, we gaan er ons niet voor bergen. We gaan bestraf ze ook wel eer, veel eer. Wat heeft die moordenaar aan het kruis gedaan? Toen die andere begon te lasteren. Ja, deden zelf ook eerst aan mee. Maar toen kwam hij tot inkeer en toen hoorde hij die lastering aan. En toen hoorde hij dat als laster aan. En toen begon hij die ene moordenaar, begon die andere te bestraffen. Dat was een spotter. Terwijl de spreukendichter zegt, bestraf de spotter niet. Kijk, maar het is wel een heel verschil of je Gods woord leest door de geest des geloofs of biblicistisch. Want in de spreuken wordt gezegd dat als je de spotten bestraft, wat er dan gebeurt, dan word je gehaat. En dat is het deel der vromen. Die worden gehaat omdat ze de zonde in een ander niet verdragen. En zodanig niet als een fariseer. Want de fariseer verdroegen ook zogenaamd de zonde niet in een ander. Maar ze koesterden die bij zichzelf. Kijk, daar heb je nou die bestraffing van Getrouw tot die mondchristen. Gij waarschuwt wel tegen de zonde, maar je verwerpt ze niet. En dan blijf je gewoon dezelfde oude mens onder de wet. Daar heb je het nou. Ik heb vanmorgen gezegd. Dan wordt het een zogenaamd tolerantie-edict. Jij mag denken wat jij erover denkt. Ik denk er anders over. Maar zo bestaat de gemeente van Christus niet. Kan het niet. Hoor. De gemeente van Christus drijft niet op menselijke meningen. De gemeente van Christus is gefundeerd op de leer van Christus. He, daar worden... duidelijk gezegd, gefundeerd, geworteld in de leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste toetsing is. Dus Er is geen zaligheid zonder een leer. En die leer, dat is niet een leer, dat is de leer van Christus. En wie die leer overtreedt, die heeft God niet. Staat duidelijk, zegt de apostel de liefde. Dus jaag de liefde na. En ijvert naar de geestelijke gaven, maar meest dat gij mocht profeteren. Zijn naam belijden, betekent dat, zijn naam belijden voor vrouwen. Hè, zijn naam belijden, getuigenis geven, wat God komt luisteren toe, gij Godgezinde, wat de Heer aan mijn ziel gedaan. Oh, dat is geoorloofd voor vrouwen, dus niet alleen geoorloofd. Dat gaat ook als vanzelf. Als de Heer je volgiet met zijn genade, dan loopt het vaatje vanzelf over. Gelijk een bron zich uitstort op de vel. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. En als hij nou een bekeerde vrouw of met een onbekeerde man, dan zal die man zeggen, vrouw, zegt er nou zo van. Als die man nou recht zijn vrouw lief heeft, dan wil hij dat ook graag horen. Hè? Opdat hij ook dat deel in Christus deelachtig mag worden. Laat haar eigen mannen vragen, want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente spreken. Lelijk. Lelijk, dat is onbetamelijk. Onbetamelijk. Iets wat Gods woord onbetamelijk noemt, dat is een grove zonde. Anders heet het niet onbetamelijk. Net zoals de hoogwaardige. Dan denk je, nou ja, dat is nog zo'n streng woord niet. Nou, wacht even. Evenos. Proud. Hoogmoedig. Overhoogmoedig. En dat gaat vaak gepaard met nederige hoogmoed. Ik ben die mensen bij bossies tegengekomen en ik heb het ook in mijn eigen hart ontdekt. Want als je het in je eigen hart nooit ontdekt hebt, dan ken je een ander ook niet. Maar als je jezelf kent, ken je iedereen. Heel eenvoudig. Als je zelf kennis van de Heer hebt geleerd, dan ken je iedereen. Ja? Dan valt de mens altijd tegen. Ten eerste jezelf. Ja, Gods volk heeft een walg aan zichzelf gekregen. En daarom roemen ze in de genade van Christus. Paulus zegt, ja, van dat lichaam der zonde, er is niet veel goeds van te zeggen. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Wie zal mij verlossen van dat lichaam des doods? En daarom ging hij roemen in Christus. Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Want hij was ervan verlost geworden, hè, naar zijn staat. En mensen hebben het altijd maar over gedrag en vlijt. Maar hè, vanmiddag op de catechisatie, kinderen. Het gaat over die staatsverwisseling. We moeten er van eigenaar veranderen. En van het koninkrijk der duisternis overgeplaatst wordt in het koninkrijk van eeuwig licht. En dan wordt het ook licht hoor. Dan is alles licht. Dan is alles nieuw. En waar alles nieuw is, dan is alles licht. Dan word je bestraald door de zonne der gerechtigheid met genadelicht. En straks zal dat ten hoogste toppen stijgen. Wat zal dat toch wezen als we er hier al droppels van mogen ondervinden van dat licht dat van zijn aanzicht straalt. Want dan wordt de ziel verlicht, hè? Dan wordt de ziel ook verblijd. Oh ja, als de Heer overkomt, dan wordt de ziel verblijd. Kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poort in. Dat is niet een kerk met een kleine K, ben je wijze mensen. Die mensen zijn, dat zijn pelgrims ten hemel. Het Jeruzalem wat boven is, is onze aller moeder. Zwijgen, hè, dus niet openlijk spreken tot de gemeente, al zijn zij ook met goede kennis begaafd. Hè, Paulus, of de apostolische leer, dat is ook de leer van Christus. Dat is hetzelfde. Die wil niet, hè, dat die scheppingsorde, ten koste van de scheppingsorde, hè, dat een vrouw kan meer kennis hebben als een man. Maar Paulus zegt, die man die tot profeteren geroepen is. Paulus bedoelt hier in dit hoofdstuk ook niet te zeggen, als hij aanmoedigt om te profeteren, dat elke man maar moet profeteren die geen roeping heeft. Als je zo Gods woord leest, dan lees je het biblicistisch. Je moet het onderscheiden. Daarom, voordat je Gods woord leest, gaat eerst maar op je knieën, Heren, dat ik klaar en onderscheiden zou mogen zien hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Ja, dat is geen gedrag en vlijt leer. Nee, nee. Maar gedragen. Hoe ik het moet verstaan, betekent dat. Hoe verstaat gij ook hetgeen gij leest? Zegt de Filippus tot de moorman. Hij zegt, hoe zou ik ook kunnen, indien ik niet werd onderricht? Indien ik geen uitlegger heb. Nou, dat is profeteren, uitleggen. Gods woord uitleggen, Gods woord verklaren, Gods woord prediken. Als een heraut, hè, niet als een beschrijver. Het is niet zozeer beschrijven. Prediken is niet zozeer beschrijven. Maar dat is uittrompetten. Hè. Dat is alzo zegt de Heer. Alzo staat er geschreven. En dan wordt Gods woord Gods woord. Dan is het niet meer hoe ik erover denk. Nee, je moet het toetsen. De Bereërs toetsten de prediking van Paulus of het alzo was. En dat klopte precies. Dan zeg je, ja. Die zeiden niet alleen er is geen spel tussen te krijgen. Die vielen dat bij, want ze werden erdoor gesticht. De Heilige Geest kwam daarin mee. En dat is altijd zo als het woord zuiver gepreekt is. Je kunt niet zeggen van nou, ik heb niks ondervonden van de Heilige Geest. Dat ligt niet aan het woord, dat ligt nu. Moet goed verstaan, want Gods woord is altijd krachtig. Je kunt niet zeggen van nou ja, nou heb ik Gods woord. Ja, dat wordt wel gezegd en ik weet de bestrijding wel. Ik heb Gods woord gelezen en er ging geen kracht vanuit. Nee, dan zit je daar in ongeloof. Want van Gods woord gaat altijd kracht uit. Het is altijd een scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Altijd. Gods woord doet het. De genade doet het. Kijk, dat hoort ook bij elkaar. Anna en de bladeren die tot genezing zijn der heidenen. Dat hoort altijd bij elkaar. Hè? Genade en het woord. De Heere werkt door woord en geest. De Heilige Geest paart zich altijd met het woord. Niet als het woord vervalst of verdraaid wordt. Oh, daar komt de Heilige Geest nooit in mee. Nee, nee. Niet zoals Rome Gods woord uitlegt. Niet zoals de valse profeet en de valse leraars het woord verkrachten en de zielen misleiden. Daar komt de Heilige Geest nooit in mee. Nee, dan wordt de Heilige Geest hun vijand. Dan verkeert hij in een vijand. En dan bidden Gods kinderen of de Heilige Geest een banier wil oprichten tegen die stroom van vijandschap. En dat doet de Heilige Geest ook. Je moet eens goed verstaan dat de Heilige Geest de plaatsvervanger is van Christus op aarde. Gods volk bidt veel te weinig tot de Heilige Geest. Die is ook God. Die neemt het uit Christus, die heeft zelf geen leer, om het zomaar eens te zeggen. Ja, ook. Want de geest getuigt dat de geest de waarheid is. Maar goed verstaan. Hij zal het uit het zijne nemen. Hij zal het uit het mijne nemen, zegt Christus. En het u verkondigen. Dus de Heilige Geest neemt het uit de Vader en uit de Zoon. Dus de Heilige Geest, die moet je ook bidden. Dat doet de bruid in het Hooglied. Kom geest, noorderwind en zuiderwind. Dat is de geest van Christus. Dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest is de enige plaatsvervanger van Christus op aarde. De paus van Rome pretendeert dat te zijn. En die gaat dwars ook tegen de goddelijke scheppingsorde in. Oh ja. Want als God het hoofd is van Christus. Dan zegt de paus, nee, dat ben ik. Dat zegt hij. Vicaris filii Dei. Je moet die woorden eens goed verstaan. Als je Latijns kan verstaan. Dan is het allemaal godslastering wat Rome leert. Er is geen letter van God bij. Als de paus ook naar de letter waarheid zegt, dan is het toch een leugen, want dat geldt van de duivel. Als de duivel het woord in de mond neemt, dan blijft het toch de vader der leugen. Moet goed verstaan. Daarmee blijft dat woord wel waar. Maar de paus, geen enkele paus, kan iets zeggen door het geloof, omdat ze het niet hebben. Heel eenvoudig. Ze eren God niet. Ze zeggen ook niet dat Christus in het vlees gekomen is, zoals het RD beweert dat de paus leert. Dat leert de paus niet. Die logent dat, want hij leert dat hij de plaatsvervanger van Christus is. Hij leert dat hij God is, vicaris filii Dei. Want dat is me nogal wat, om dat te pretenderen, de plaatsvervanger is, dat is de Heilige Geest. Dus de paus die leert, ik ben de Heilige Geest, ik ben God. Dus dat gaat veel verder als, met woorden gezegd, plaatsvervanger van Christus. Het gaat nog veel verder. Het is godslastering, het is de zonde tegen de Heilige Geest. Ja, hoort dat hierbij bij dit hoofdstuk? Dat hoort bij elk hoofdstuk. Want die de Zoon niet eert, die eert ook de Vader niet. En als hij de Vader niet eert, dan eer je ook de Zoon niet. En als hij de Zoon niet eert, eer je ook de Heilige Geest niet. Dus dat is zo nauw met elkaar verbonden. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. Want die hebben een hoofd en dat hoofd heet Christus. Dus dan komt het allemaal voort uit het hoofd. Hier staat niet, nou ja, die eigen mannen die weten het wel. Nee, dan mislees je.
Als hier staat, laat haar eigen mannen vragen, dat betekent, want die mannen, die weten het van Christus. Kan een vrouw niet van Christus geleerd zijn? Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. O, zeker. Er zijn vele vrouwen, hè, want vele begenadigde vrouwen die de mannen voorbij gaan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dat Gods orde, Gods scheppingsorde verandert. Nee, ik weet het veel beter als die en die. Ja, maar daar verandert Gods woord niet mee. Nee. En als je dat pretendeert beter te weten, iemand die wijs is in eigen oog, die bedriegt zichzelf. Nee? En dan, geldt, dan sta je onder het oordeel waarvan Gods woord zegt, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan. En het verstand de verstandige zal het teniet maken. En Paulus roept op om toe te nemen in het verstand. Nee? Maar dat betekent die geesten, dat geestelijk verlichte verstand. He, want als ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. He, daarom, Paulus sluit het verstand niet uit, maar dan heb je het over een verstand wat verlicht is geworden door dat wedergeboren hart, door diezelfde inwonende geest, die ook het verstand gaat verlichten. Want als je wordt wedergeboren, we hebben het vanmiddag nog gezegd onder de catechisanten, wordt ook je geweten wederom geboren. Er wordt ook je verstand verlicht. Het hart, vanuit het hart hoor, niet vanuit het verstand in het hart, laat je dat nooit wijs maken. Nee, het komt vanuit het hart in het verstand. En de Heer gaat eerst dat hart vernieuwen. Hartvernieuwende genade, een nieuw hart en een nieuwe geest, daar heb je het. En door die geest, die inwonende geest, wordt ook het verstand te krijgen. Dan ga je heel anders tegen de dingen aankijken. Dat is heel goedkoop gezegd eigenlijk. Maar dan ga je ook profiteren, zo moet ik het zeggen. Dus dan ga je niet alleen anders denken. Het is verkeerd gezegd hoor, ik weet het, maar de woorden zijn hierin zo betrekkelijk. Maar dan ga je profiteren. En dan ga je ook niet die dochters van Filippus betuttelen. Nee, daar wil je aan hun voeten zitten. Niet als een slaaf. Nee, nee. Sta op. Dan zouden ze zeggen, sta op, ik ben zelf ook een mens. Nee, je gaat het alles in die goddelijke scheppingsorde verstaan. Want God is geen God van verwarring, maar van orde. Er moet amen gezegd kunnen worden op onze dankzegging. Dan moet het wel, ik heb ook vaak tegen broeders gezegd, je argumentatie moet wel helder en klaar zijn. Je kan zomaar niet iets zeggen. Je moet wel weten wat je zegt. Nou, dan moet elk kind van God, elke getuige van Christus daar nog aan beginnen. Want wie weet, een man die niet in woorden struikelt, ja, dan zou je een engel zijn. Maar dat zijn we niet. Waarom heeft God de engelen dan niet gezegd? God heeft het zaad van Jacob. Hè? Kijk, je vervalt van het een in het andere. God heeft het zaad van Jacob niet uitverkoren. Of de engelen niet uitverkoren, maar het zaad van Abraham. En nou wordt er beweerd dat de engelen ook genade nodig hebben. Dat is pure godslastering. Want dat zou betekenen dat er zonde in de hemel is. Hè? Van Vlastuin leert dat. Hij wordt door geen dominee wordt hij terechtgezet. Dan zijn het geen knechten van God, dat kan ik je zo wel vertellen. Want als je niet meer optreedt tegen publieke zonde, nou, ga dan maar in de mijnen werken, want daar hoor je dan. Dat is een schande, ze laden een smet op de kerken. Nou, die zijn al van God verworpen, want het zijn levenloze dingen, zegt Paulus. Ja, die wel geluid geven. Maar je wordt er niet meer door gesticht, want het is allemaal een verdraaiing van wat Gods woord, wat God in zijn woord leert. Het blijft waar, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dan iedereen maar kan leren wat hij leren wil. Nee, dat is aan restricties gebonden, dat is aan de roeping gebonden, de inwendige roeping tot waarachtige bekering, de inwendige roeping tot om het woord te prediken. In dat kader staat de prediking, de uitlegging van Gods woord. De apostelen waren van God geroepen, allemaal, ze kenden allemaal een goddelijke roeping. En dat is nog niet veranderd. Er is wel wat veranderd, die handoplegging van de apostelen, waardoor anderen de Heilige Geest ontvingen. Dat is allemaal veranderd, die handoplegging, dat heeft niks meer te zeggen. Het is alleen symbolisch. Maar dan moet je er ook wel bij zeggen, dat als een predikant bevestigd wordt en je wil dat in de kerk, dat een symbolische handoplegging is. Brengt niks mee hoor, helemaal niks. Anders maak je er een sacrament van als je zegt dat het nog. Dan dragen we de genade over of de bekwaamheid over. Dat heeft Rome, dat doet Rome. En Rome, ja, van Rome.
Daar heeft de kerk zoveel macht, dat als je niet in de kerk mag geloven, dan kun je niet zalig worden. Daar heb je weer dat sneetje, daar heb je weer die geloofsdoop. Al dat toevoegen, aanvullende gerechtigheid. Als je nou de liefde najaagt en ijvert naar de geestelijke gaven, dan weet de vrouw, de gelovige vrouw, haar plaats in het kader van de scheppingsorde. En dan weet ook die man zijn plaats. En dan zullen ze dat alles opdrinken wat Paulus hier als het ware voorschrijft. Dat is geen wettische regel. Dat zijn evangelische leidingen waaraan elk kind van God, sta open voor staat. Als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dan sta je er open voor. Dan laat je eigen door Gods woord onderwijzen. Dan laat je eigen door Gods woord gezet. Dat is niet moeilijk. Dat beledigt geen mens. Want Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik. Je kon Paulus, laat ik het zo eens zeggen, niet beledigen. Kon niet meer. Hij was ook niet beledigd toen hij uitviel tegen de hoge priester. Want wat hij zei is waar, ga je gewitte wand, God zal u slaan. Paulus was niet beledigd, nee. God werd beledigd en daarom zei hij dat. Maar hij wist niet dat het de hoge priester was, want hij zegt, dan mocht het wel iets anders zeggen. Maar dat betekent natuurlijk niet, tegenwoordig heerst er een stilzwijgende wet dat je een dominee niet bestraffen mag. Dat gaat helemaal tegen Gods woord in. Dat is helemaal tegen Gods woord in. Alsof een dominee boven de wet staat. Ze gedragen zich ook als outlaws. Allerlei dingen doen die Gods woord verboden heeft. Want dan treedt de wet in werking. Jazeker. De wet treedt terug. Als je uit Christus leeft. Want daarmee is de wet volkomen mee tevreden. En de liefde jaagt de liefde na. Dat is de vervulling der wet. Daar heeft de wet niks meer. Tegen de zulke heeft de wet geen beschuldiging meer. Maar al ga je Gods woord profaan overtreden, zoals we vanmorgen hebben gehoord, wat die dominees zich allemaal pretenderen, dan treedt de gebod Gods absoluut naar voren, ten dode. Wat dacht je dan? Dacht je dat God zijn recht laat schenden? Door dominees met een vrome hoed op? Dat moet je echt nooit denken. Als die man Gods zijn ongehoorzaamheid met de dood moet bekopen, wat moet er dan in onze dagen? Hoeveel doden zullen er dan allemaal niet vallen? Als de Heer datzelfde oordeel zou openbaren. Hij heeft het alles overgegeven. En nou lopen, de leidsels erop. Omdat je het niet op God durft te wagen. Dominees, daar leg het dan. Je wil nog een beetje uit die kast trekken. Je wil nog een beetje geëerd worden. Dan heb je toch geen zicht op de eeuwigheid, hoor. Dat moet je wel zeggen. Want er zijn oude godzalige dominees geweest. Die hebben het op God gewaagd. Hè? En Paulus zegt, ze hebben me alle verlaten. Maar de Heer heeft me bijgestaan. He, dus Paulus steunde ook niet op zijn mede-apostelen, maar op God. Ja. Huntington, Tiptaft, noem ze maar op. Ze hebben alle alleen gestaan. Eén man met God de meerderheid. Jonathan, met zijn wapendragertje. Hij klom op tegen de rotstenen. En de Heer gaf die Filistijn in zijn hand. David, tegenover die grote Goliath. Ja. En dat doen ze nou allemaal. Nou, Davidje denkt zeker, dat deed die broers van David ook. Ja, later is er nog één tot bekering gekomen. Hè. Die werd gerekend onder de helden van David. Maar eerst begonnen ze hem te beschuldigen. Hij zegt, wat wil jij? Kaal, naakt, klein, vies ventje. Zo zaten ze hem eigenlijk te kleineren. Maar David liet het allemaal begaan. En dan ging de Goliath toe. Hij zegt, ik kom niet in eigen naam. Ik kom in de naam van de Heere der Scharen die gij gehoond hebt. Dat moest Goliath met de dood bekopen. Ja, met de eeuwige dood. Hoor. Denk erom. Dat was een andere straf als waar die man Gods mee gestraft werd. Die Jerobeam de wacht moest aanzeggen. Want die is gestorven als een saved sinner. Een heel verschil. Goliath niet. Die is niet gestorven als een saved sinner. Die is ter helle gevaren. Dus, al betreft het ook dezelfde woorden in Gods woord, je moet goed lezen. Ja, goed lezen. Dat is natuurlijk te vleeselijk gezegd. Vragen de Heer om niet om het nou allemaal zo zuiver te verstaan, om David de bekeerde vrouw of de man mee uit te hangen. Nee. Dan gaat het licht op in de duisternis. Dan ben je Gods woord aan het lezen en dan geeft de Heer soms licht. Je hebt het nog nooit zo gelezen, je hebt het nog nooit zo gezien. En dat heeft ook zijn vruchten. Denk erom hoor, want de Heer die maakt, die geeft iemand geen licht om al licht te hebben. Je wordt niet bekeerd om maar bekeerd te zijn. Nee, 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 zo doet hij. Dat is ook niet het doel. De bekering is geen doel in zichzelf. Nou, je bent een spotter of je bent een godlover. Kijk, dat zijn de twee, zijn uiterste, maar andere mogelijkheden zijn er niet. Als de waarachtige bekering niet uitwerkt, hè, dat je een godlover wordt, dan ben je niet bekeerd. En waarin komt dat tot uitdrukking? Uit de vruchten zult ge de boom herkennen. Hè? Het woord rechtsnijden, profeteren, dan wordt anderen ook gesticht, ook al zit niemand op die boodschap te wachten. Want God hebt elk hart mee. Zou je dat nooit vergeten? Je moet niet denken als een mens dood is in zonde en misdaden, dat God dat niet in kan werken op dat hart. God hebt alle harten in de hand. Alle harten van presidenten, mensenkinderen. De Heer kan je ook overgeven. Dan heb je een versteend hart, zoals we van nature allemaal hebben, maar ik bedoel meer een versteend geweten. Een geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Dan laat de Heer en dan ben je de God overgegeven. Eigen schuld, dat is allemaal eigen schuld, want dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. En dan word je overgegeven. Ja, lees Romeinen 1 maar. We gaan er eens van zingen. En wel van Psalm 80, daarvan het vijfde vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchtloos op uw bijstand wachten. Ga onze hateren zelf te keer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Daar wordt Gods volk door gesterkt. Het vijfde zangvers van Psalm 80. Beleiden de goede werken. Petrus zegt dat ook op die manier. Dat de vrouw zonder woorden hun naasten kunnen inwinnen door een godzalige wandel. En dat heeft alles te maken wat de Heer Jezus zegt. Niet die daar zegt, maar die daar doet. De wil des hemelse vaders. Je kan soms ook heidenen inwinnen door je godzalige wandel. Want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Van de wandel kan ook kracht uitgaan. Mooi wel een leesbare brief van Christus zijn natuurlijk. Niet dat allemaal zelf invullen, maar jij gaat door. Want uiteindelijk geldt dat al Gods kinderen, zich laten leren in stilheid voor de troon der genade. Aan de voeten van Christus. Daar heeft Maria het geleerd. Maria Magdalena het geleerd. Daar hebben al Gods kinderen het geleerd. Daar heeft Paulus toch geleerd. Aan de voeten van Christus. Zijn theologie. Een vrouw laten zich leren in stilheid. In alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. En daar spreekt Paulus in de naam des Heren. De apostelen spraken in de naam des Heren door de Heilige Geest. En dat werd het woord van God. Dat is het woord van God geworden. Hè? Dat heeft Timotheus opgeschreven. En dat behoort tot Gods woord, tot het gezaghebbende woord van God. Dat is het geïnspireerde woord van God. Door heilige mannen Gods, die door de Heilige Geest gedreven zijnde, Gods woord hebben opgeschreven. Want waarom, Paulus, dat die vrouw dan toch die plaats heeft? Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. Dus waar de vrouw... De vrouw heeft het eerst gezondigd in paradijs. De duivel die wist dat hij meer vat had op dat vrouwelijke geslacht als op Adam. Want het hoofd van Adam was God. Dat was ook al in paradijs. Dat was ook al die orde. Want Eva is geschapen als hulp tegenover. Elke vrouw is hulp tegenover. Een vrouw moet nooit die orde te buiten gaan... Want dan krijg je een oordeel in je leven. Krijg je een oordeel in je huwelijk. En ik heb al wat van die ongelukken gezien. Een vrouw met haar op de tanden. Ja, die man is er niet tegen opgewassen. Heb er niks mee te maken. Heb er helemaal niks mee te maken. Als een man binnen het verbond zijn ambten. Want die heeft 3 ambten van God gekregen. Profeet, priester en koning. Niet om allemaal publiek het woord te prediken. Nee. En binnen in je gezin. Hè? Dat is de kerk in de kerk. Het gezin. En er hebt een man, die is profeet, priester en koning. En daaronder staat ook de vrouw. Ik wil niet dat de vrouw leren nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zijn. Dat God wil orde. En hier wordt ons die orde gezegd, dat is toch in Frans. Ook wat de haardracht betreft, daar heb je eigenlijk maar te houden aan Gods woord. Zou je nooit je haar afknippen, maatjes? Want dan knip je je eer af. Wat heeft de Heer je gegeven als een deksel? Dat betekent natuurlijk niet dat lange haar, dat je dat als deksel kan aanwinden om in Gods huis te komen. Nee. Maar als je nou geen deksel wil dragen, dan is het, zegt een apostel, alsof je je haar hebt afgesneden. Dan kun je nog lang haar hebben, maar Paulus zegt, hé, je hebt je haar afgesneden. Want je hebt geen hoofddeksel op. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. En als de vrouw, of als de man niet aanwezig is, doordat hij op reis moet of zo, dan neemt de vrouw de plaats van de man in. Niet voor God, maar in haar gezin. Zou je dat goed verstaan? Ja, maar als ik nou alleen woon, dan ben je de bruid van Christus. Als je het eigendom van Christus bent, dan ben je zelf de vrouw. Als je dat nou eens goed mag verstaan, dat zowel de man als de vrouw, van Christus afhankelijk zijn. Maar de vrouw door de man. En de man niet door de vrouw. Ja. Dat betekent natuurlijk niet dat de vrouw de man niet mag onderwijzen. Als zij van de Heer geleerd is en die man niet. Oh, absolute waarheid. Maar dan geschiet het in stilheid. Het is niet publiek. En soms maakte, ik heb al gezegd, soms maakt de Heer een onderscheid. Die 4 dochters van Filippus die profeteerden. Dat was ook bekend. Dat was ook geen geheim. De profetesse Hulda, de Bora, maar dan geeft de Heer de eer niet aan de man, niet aan Barak, maar aan die vrouw die pin door die heidense hoofdman sloeg. Dan werd de overwinning niet door Barak, kwam niet op het naam van Barak, dus zo werkt de Heer dan ook. Maar dat zijn extraordinaire wegen, Jael was het. Extraordinaire wegen, zo ook de Anna was een profetes. Die kon soms dingen zeggen die, ze had een belofte van de Heer gekregen en daar bad ze haal. Haar hele leven voor, dag en nacht in de tempel, God biddende met vasten en bidden. Nou, die was als de dochter van Jefta, die Anna. Was geen maagd, want ze was getrouwd geweest. Maar, als zo vrouwen in de gemeente gevonden wordt, is dat de grote zegening van de gemeente. Ja, biddende moeders. En ook biddende vaders vanzelf. Het gaat hier nou voornamelijk over de plaats van de vrouw. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. De Heere laat de vrouw niet toe dat de vrouw leren. Nog over de man heersen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En waar de breuk geslagen is, we zien dat ook met dat tijdens de opstanding van de Heer Jezus. Een openbaart die zich eerst niet aan Petrus, niet aan Johannes, maar aan Maria. Rabuni. Hè? Ze dacht dat het de tuinman was. Maar daar waar de breuk geslagen is, daar gaat God het helen. En daar bleven de apostelen ongeloof. Want ze geloofden het getuigenis der vrouwen niet. Maar toch hebben ze het later wel beleden. Dat moet hebben plaatsgevonden. En dat ze daar ook mee in de schuld gekomen zijn. Hè, dat hoe de Heere werkt, dan moesten zelfs de discipelen van Christus in onderwezen worden. Hè, wat de Heere aanneemt, wijzen ze af. Die Canaanese vrouw. Ja. En wat de Heere tot zich trekt, die kinderen, willen ze ook verhinderen. Dus je moet dan niet denken dat Gods volk altijd zo op hun plaats is. Maar ze laten zich wel gezeggen. Ze hebben niet gezegd, ja, maar wij vinden. Nee. Als toen de Heere zei, laat de kinderen er stop mee komen en verhindert ze niet, toen hebben ze afgelaten. Ze lieten zich dadelijk door de mond der waarheid zeggen. Dat is weg in onze dagen. En als Gods woord niet meer het gezag heeft, dan treedt die verwerping. Die komt naar voren. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Het wordt ook niet gedaan. En daarom zijn al die kerken verketterd. Daar word je niet meer gesticht. Als er leervrijheid is, trekt de Heilige Geest zich onmiddellijk terug. Als die leervrijheid zich niet laat corrigeren, aan het woord laat binden. En dat is het bewijs dat de Heilige Geest verdwenen is uit de huidige kerk. Absoluut de waarheid. Er wordt geen kind van God meer gesticht. Nee, ze kunnen het ook niet uithouden. Vertrek gaat uit vandaan. Raak het oorreinen niet aan. Ga je die de vaten des Heren draagt. Wordt zoveel keer in Gods woord gezegd. De Heere wil een afgezonderd volk. Geen monniken. Dat zijn geen monniken. No. Ze worden niet uit de wereld weggenomen. Maar ze staan in de wereld. In het kader van de voorbeden van Christus. Ik wil dat gij ze bewaart van de duivel. Want de duivel die probeert juist die gemeente van Christus te verleiden. Door een huilend kind wordt de aandacht af. Is dat erg? Dat is heel niet erg. Maar als je eigen maar niet laat verleiden door dan het woord een lagere plaats te geven en dat kind bovenaan te zetten. Kijk, daar heb je nou in die kleine dingen, daar is altijd de duivel aan de gang. Waar de Heere werkt, werkt de duivel ook. En dat zit soms in hele kleine dingen. Oppervlakkigheid, oh, dat hebben we al een keer gehoord. En we weten wat u gaat zeggen, ik heb dat ook vaak gehoord. Ik zeg, maar dan zit je de duivel in de kaart te spelen. Want dan pretendeer je dat je het weet. Nou, Luther zegt op een gegeven ogenblik. Hij zegt, al denk je dat je het weet, al denk je dat je veel geschreven hebt, dan moet je eigenlijk maar eens aan je ezelsoren grijpen en die goed van elkaar rukken. Dat waren van die Luther-uitspraken. Met andere woorden, een mens heeft geen pretenties hier op aarde. Nou, ook geen ambitie. Nou, dat is allemaal ongeldig. Door de Heilige Geest gedreven. De mannen gods, heilige mannen gods, die vervullen hun roeping, ja dat wordt door de Heilige Geest vervuld. Wat hier geschreven staat, doch ik wil, de Heilige Geest laat Paulus optekenen. We lezen Gods woord te veel vleeselijk en we hebben ook veel te vleeselijke inbeeldingen van het hemelleven en van het genadeleven. De Heer neemt het vlees niet weg, hij neemt de aanwezigheid van de zonde niet weg. Maar om zo geoefend te wezen, om op het vlees geen acht te slaan, om deze wereld vaarwel te zeggen. Nou, laat ik het eens zeggen, daar heeft de Heer zijn handen vol aan. Ja, het is ongelukkig uitgedrukt, want de Heer spreekt in het Israël gebied en het staat er. Maar de Heer wordt er niet moe van om zijn volk daarin blijvend tot onderwijs te zijn, tot bestraffing, tot vermaning. Gods volk, dat is een altijd gecorrigeerd volk. Al denk ik heb het goed gedaan, dan zit je weer in het vlees. Wat is nou de ware? Als je zijn voetstappen mag drukken, dan word je dat lijden gewaar. En dan wil je de kruis eerst van je afgooien. Want dat is ook Gods kinderen. Ook Gods kinderen. Nou, Jona wilde niet onder het kruis. Nou, absoluut niet. Want dat was een kruis voor hem om naar Nineveh te gaan. Om daar het evangelie te preken. Het evangelie te preken. Nog 40 dagen. Dat is het evangelie. Van vrije genade. Die mensen kregen nog 40 dagen de tijd. Al zou dat nou eens nu gelden. Nog 40 dagen. Zou je er nog zo rustig. En dan kom je volgende keer weer op catechisatie van de kerk. Ben je nog bekeerd en zeg je. Ja, God moet het doen. Wie is hier ook zo malanne geweest? God moet het doen. Want dan kun je heel godzalig zeggen, maar dan kun je ook profaan zeggen, als een hoogmoedige human being, Ephanos. Dat is niet door het geloof, dat is een heel verschil. Als hij nou aan de begeerte, met de begeerte van God, aan de troon der genade, om het van God te begeren, die niet verwijt, maar mildelijk geeft. Gelooft gij dat? Dat de Heere een milde gever is? Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Oh, absolute waarheid. Gods volk kan het mede getuigen dat dat de waarheid is. Soms lang gewacht, maar een vrouw, dat zeggen de kanttekenaar ook op een zekere plaats, een vrouw kan wachten. Nou, daar heb je de kerk, met een hoofdletter. Een vrouw kan wachten. Als de Heer iets belooft, dan ga je niet direct twijfelen als die belofte niet dadelijk in vervulling gaat. Nou, bij Hanna lag er wel zoveel jaar tussen, 17 min 80 jaar zo. 63 jaar was ze aan vast en bidden. Omdat ze de Christen de schriften verwacht, dat had de Heer gezegd. En Simeon was een belofte gedaan. Ja, dan wordt de kerk, de vrouw, de bruid van Christus in een wachtenstijd gezegd. Ja, maar die wachtenstijd die is niet eeuwig blijvend, nee. De plasregen is overgegaan. Zie, hij is overgegaan. Dan komt hij snel over de heuvelen, huppelend over de heuvelen, om zijn bruid te versterken in het allerheiligsgeloof. Kijk, en dat zijn de uren die tellen aan die ronde tafel, want dan geeft de nardus zijn reuk. Dat zijn de uren die tellen, niet die wachtenstijd. Die moeder, die 9 maanden dat ze in verwachting zijn, dat telt ze niet. Nee, als ze dat kind in haar arm hebt, dat telt ze, dat telt ze. Simeon ook. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat was niet zijn bekering. Dat was de vervulling van de belofte God. En Abraham heeft aan de belofte niet getwijfeld door ongeloof, maar hij heeft het wel proberen zelf te vervullen. Dat is niet een twijfel aan de belofte, want die belofte bleef staan. Maar hij heeft het wel zelf proberen. Nou, daar weet al Gods volk wel van. Daar weet van die ijver zonder verstand. Daar weet al Gods volk wel van. Oh, mens is, wachten. Och, dat is een kruisig. Dat is een sterfweg. Wacht. Wacht op de Heer. Zijt sterk. Hij zal u ieder hart versterken. Ja, wacht op de Heer. Zo wordt Gods volk dikwijls geoefend. Zou de Heer dan zijn volk niet antwoorden? Die dag en nacht tot hem roepen? Hij zal ze zekerlijk bevrijden. Maar op zijn tijd. De Heere werkt naar zijn raad, naar zijn bepaalde raad en voorzienigheid. En dan moeten mensen geoefend worden, want anders zouden wij niet weten de wegen des Heeren. Vroeger sprak God volk veel over de wegen des Heeren. En dan spraken ze niet dikwijls over hun eigen bekeringsweg, maar over de wegen des Heeren. Hanna spreekt over de wegen des Heeren. Wat zijn de wegen des Heeren? De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen. En hij doet er weder uit opkomen. Dat zijn de wegen des Heeren. Hoe God zijn volk leidt. Hoe God de mens tot bekering brengt. Hoe hij ze leidt onder het heilige kruis. Naar het erfgoed hierboven. Het vaderlijk huis. Dat zijn de wegen des Heeren. Je kan ook samenvattend zeggen. Dat is de weg op de smalle weg. Dat is de gang op de smalle weg. Want er is maar één weg. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Is de Heer Jezus dan zo smal? Voor het geloof niet. Nee. Maar voor die oude mens wordt het zo voorgesteld, gaat in door de enge poort omdat hij er nog voor staat. Maar er is een eeuwige zee van ruimte in Christus. Er is een eeuwige zee van genade. De vrijheid waarmee we in Christus zijn vrijgemaakt, dat is ook een geestelijke gevangenschap. Ik ben een gevangene van Christus, maar dat is toch leven in de vrijheid waarmee ik ons Christus vrij heb, dat is niet meer onder de wet verkeren. Niet meer dit doen en dat, dat gedragsleven. Ja. Dat is, zou haar zeggen, automatisch. Want dat brengt het geloof mee, dat brengt de Heilige Geest mee, dat doet de genade. Om te wandelen in de voetstappen van Christus, dat is nou die ware geestelijke vrijheid.
Ja.
Dan mag je gaan en staan waar Christus gaat. Dat is toch vrij? He? Gebonden aan het woord, gebonden aan Christus. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Het is alles heb wel zijn oorzaken. De vrouw laten zich leren in stilheid, want daartoe is ze geschapen. Als hulpen tegenover. Niet over de man te heersen. Maar ook geen slavin te zijn. Nee, want een wijze vrouw bouwt haar huis. Staat ook in de Spreuken. Maar het is beter te wonen op het hoek van een dak, als te verkeren met een keivachtige huisvrouw. Andersom ook. Al dat geketter en gekijf in die gezinnen. Ja. Ben je daar nooit eens driftig geweest? Paulus ook. Dat zei hij in drift. Gewitte wand, God zal u slaan. Maar wat hij zei was waar. Hè? Dus je moet nou niet denken dat die apostelen nooit in drift vervielen. Nou. Waar ook maar mensen van hun tijd. Ja. Weliswaar door de Heilige Geest gedreven. Geroepen heiligen. Hè? De schrift noemt ze geroepen heiligen. Denk erom dat je er nooit aan vergrijpt. Ook al zie je een kind van God in de overal. Dat je met je hart nooit verachtelijk verslijt. Daar komt God. Denk erover dat God daarop terugkomt. De Heer kent degene die de zijne zijn. Zou je nooit je naaste verachten? Ook al vreest die God niet. We hebben geen recht om onze naaste te verachten. Wel te bestraffen, dan ben je eerlijk. Als het op zijn plek is tenminste. En dat je er niet omheen loopt met een grote boog. Om je eigen naam te redden. Of je positie, net als die dominees in onze dagen. Om de positie veilig te stellen. Kinderachtig, dan ben je toch geen krijgsman? Ze zijn niet opgewassen tot de krijg. En dan betekent dat je er ook niet toe geroepen bent. Want als de Heer het toe roept om de krijg des Heren te krijgen. Dan geeft hij ook de wapens in handen. Ja, dat is heel menselijk uitgedrukt. Dat zijn geen wapens, hè? Dat is geen staal en geen koper. Nou, dat is het woord Gods. Het woord doet het. En dan ga je ook geloven wat je preekt. Net zoals Petrus tegen die man zei aan de schone poort. Goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam des Heren. Sta op en man. Petrus geloofde wat hij uitsprak en het gebeurde. Dat is nou niet alleen de taal des geloofs. Het bleef niet bij woorden. Het kwam ook tot de daad. Net zoals die man. Dat profeteerde die man Gods. Dat altaar, dat zal God doormidden scheuren. En het gebeurde. Hij pakte niet zelf een breekijzer. Om dat eens even te bewerken. Nee, dat werd zonder handen is dat geschied. En dan is het een wonder in aller ogen. We zien het, maar we gronden het niet. God doet tekenen in de hemel en op de aarde. Wonderen tekenen. Hij doet wonderen, hij alleen. Verwacht je dat ook? Wacht je erop? Lig je aan de mond Gods? Om dit leven door te komen? Dat doet de Heer. Dat gaat gepaard met tekenen en wonderen. De waarachtige bekering gaat gepaard met tekenen en wonderen. Weliswaar niet die wonderen die in de apostolische tijd gebeurden. Want dat was nodig om het evangelie onder de volken te bevestigen. Maar de Heer doet nog steeds tekenen en wonderen. Oh ja. Dan richt hij een banier op. Daarom moeten we tot de Heilige Geest bidden. Want dan gaat hij in ons bidden met onontsprekelijke zuchtingen. Een banier op tegen die stroom van vijandschap. Want dat is altijd, ook in alle tijden. En in het laatste dagen zullen die spotters in aantal toenemen. Hè? Ook binnen de kerken. Je ziet het, je hoort het. Hè? Het is allemaal zijn spotpreken waar Gods woord wordt aangepast. Dat zijn spotpreken. En als de Heer iets overgeeft, dan kun je er niet meer voor strijden. Dan kun je er ook niet meer voor bidden. Dan snijdt de Heer het af. En dat moet je niet zelf invullen. Nee. Jeremia heeft zelf niet gezegd. Nou vind ik het onderhand is de tijd om niet meer voor het volk te bidden. Nee, de Heere zei het tot hem. Hè? Gods volk ligt aan de mond Gods. En zo ook die godvruchtige vrouwen. Die liggen via de man aan de mond Gods. Hè? Ze hebben ook wel vanzelf. Hè? Ook een vrouw moet persoonlijk door God bekeerd worden. Wat zou je me nou vertellen? Natuurlijk. Maar ze kent er orde, ze kent er plaats. En als dat zo zou werken in de kerken, waren die kerken niet afgevallen. Want er was er nog maar één kerk. Dat was de planting Gods. Maar koning Willem I heeft het bestuur, de bestuurvormen veranderd, leervrijheid ingesteld. En toen is God het beginnen te verwerpen.
Echt waar. God laat zich niet om de tuin leiden, ook al betreft het zijn eigen planting. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Ja, u zegt, ik vind het namelijk een beetje een verwarrende preek. Nou, ik eigenlijk niet. Nee, want als jij je door de Heilige Geest laat leren en onderwijzen, dan loopt de Heilige Geest heel Gods woord door. Dat is eigenlijk preken. Het woord preken, dat is niet een tekst preken. Dat is het woord, het ene woord met het andere vergelijken. Je hoeft er ook geen oudvaders bij te slepen, want het woord bewijst zichzelf. Dat is de heerlijkheid van de kracht Gods. Dat is ook de heerlijkheid van het preken, van het woord. Ik hoef er geen oudvaders bij te slepen om Gods woord te bewijzen. Gods woord bewijst zichzelf, dat is een grote belediging. Dan zeg je, nou ja, het woord is niet volledig, ik moet er een oudvader bij halen. En dat betekent niet dat je nooit eens een wat Calvijn, daar mag je best eens een citaat aanhalen. Omdat ze in diezelfde geest, als het in diezelfde geest is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik Calvijn nodig heb om zijn institutie erbij te halen om Gods woord te bewijzen. Dat is ook de theologie van vandaag en dat is geen theologie. Dat zijn allemaal leerstukken, droge leerstukken, die zo taai zijn als leer. Daar bewijs je niks mee namelijk. Nou, echt niet. Gods woord bewijst zichzelf. Hè? We hebben het ene laten klinken en we hebben het andere laten klinken. Ik kan u nog meer dingen laten klinken wat hiermee in verband staat. En dat zijn geen leringen geïsoleerd van de scheppingsorde en van de genadeleer. Het heeft alles met elkaar te maken. Want al geef je die vrouw zoals de SGP en zoals de Reformkerken die vrouw meer plaats, zoals Gods woord dat niet toelaat, dan dwaal je, ga je in alles dwalen. Eén dwaling brengt de andere voort. Dat betekent dat je al van het geloof, van de leer des geloofs bent afgevallen. Als je die vrouw naar voren schuift. Dat doen ze allemaal. En Lydia Jansen, daar werd een beroep gedaan op Deborah. Dat is gewoon krankzinnig. Hoe durf je die Lydia Jansen, ik heb ze zien rolskateren daar in, waar woont ze, een Vlissing of zo. Het is gewoon belachelijk, een bespotting, een verkrachting. Dat is de politiek sowieso van Gods woord. En dan gaan ze er ook nog even een vrouw naar voren schuiven. Eerst hebben ze de been uit de lijf gered om zich te beklagen bij het Eurohof. En daar haalden ze bakzeil en toen mocht het ineens. Het is allemaal een verrotte godsdienst. Ja, echt, ik ken er geen ander woord. Die David Clark die zegt, het woord corruption dat is niet te veel gezegd. Dat is het in werkelijkheid. Dat is het, dat zijn de feiten. Corruption. Corruptie. Dat moet ook gezegd worden. Als het corruptie is, kerkpolitiek is corruptie. Dat moet gepredikt worden hoor, dat corruptie is. Absolute waarheid. Dat ziet God niet door de vingers. God ziet geen enkele zonde door de vingers. Hij wil medelijden met de zwakheden van zijn volk. Daar heeft hij wel medelijden mee. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Nou, daar mag Gods volk het van hebben hoor. Want ze zijn met zoveel zwakheden. Ze zijn enkel zwakheid. Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ziende op hem. Die sterke held. Die aan de spits treedt. Als zijn volk niet meer verder kan. Altijd. Want de Heer is altijd in de voorhoede. De Heer is altijd de voorhoede. Daarom zegt hij altijd volg mij. Hij zegt nooit voorwaarts. Dat is het wettische gemene best, voorwaarts, christenstrijders. En ze komen allemaal om in de strijd. Maar als de Heer je voorhoede is en je achtertocht, dan is hij de trouwe bewaarder Israëls. Die nooit slaapt, nog slaapt. Dan mag je slapen, moeder. Ik zal in vrede slapen en stil gerust nederleggen, want God is de getrouwe bewaarder Israëls. Ja, kijk, er komt ook het geloofsvertrouwen. In de diepste, grootste benauwdheid, de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Nou, dagen zonder getal. Dagen zonder getal. Maar ik zal u nooit vergeten. Ik heb u in beide handen palmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. De Heer denkt er altijd aan. Hij ziet altijd op zijn eigen werk. Ja, en dat volk dat strompelt maar een beetje achteraan.
Want het is maar stukwerk. Hè? Preken is maar strompelen. Echt waar hoor. Maar strompelen. Geloof is maar strompelen. Maar straks, als het geloof overgaat in aanschouwen, dan komt Gods volk, wordt Gods volk tot de volmaaktheid van de wedergeboorte gebracht. Daar jaag ik naar, zegt Paulus, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Amen. Heren, onder u geleid, door u geregeerd te worden door dat drievuldig ambt van Christus. Want buiten die ambten is er geen leiding, geen onderwijs, geen onderhoud en geen genade. En degene die die vrouwen naar voren schuiven, die zijn genadeloos. Want die gunnen u de eer niet. Om mochten we voor die grove zonde, voor die overtreding van het evangelie, bewaard blijven. En mochten we gedurig die vergeving der zonde uit uw mond horen, dat het in onze harten kracht nam. Onze harten verbreekt, een verbrijzeld en een verbroken hart. Die zult gij niet verachten. O, mocht gij dan uw koninkrijk nog uitbreiden tot aan de verste grenzen. En gij hebt het gezegd, de rammen van Nebiot zullen u dienen. Maar veel meer om van Christus bediend te worden. Heren, het is uw zaak om Jezus willen aan. Vers 8 van Psalm 80, het laatste vers. Waarom heb gij zijn muur verbroken, hem van uw zorg en hulp verstoken? Men plukt, men trapt hem met de voet, het boszwijn heeft hem omgevroed, het wild gedierd, hem afgewijd, daar zich door het ganse land verspreidt. Ja. Dat is de weeklacht van de kinderen Gods. Want als er geen klaagliederen zijn, dan zijn er ook geen lofliederen. Zou je het onthouden? Zou je het onthouden? Vers 8 van Psalm 80.
Thank you.